En we hebben gezongen Hosanna. En weet u wat Hosanna betekent? Ja? Vertel. Enlighten me. Ja, ja, ja.
Ja? Onze God. En aan de andere kant zijn we afhankelijk van hem.
Ja? Ja?
Heer, help.
Ja. Heer, help. Red ons, zo bidden wij. En ik zat zo te denken, want terwijl we dat lied ook zongen, daar zit gewoon ook de dubbele eigenlijk in van wat wij geloven. Wij zingen het uit naar God, we zijn blij, we zijn enthousiast over God en over datgene wat hij gedaan heeft. En tegelijkertijd op hetzelfde moment roepen we het uit van red ons, zo bidden wij. Want we hebben Gods hulp en zijn redding ook echt keihard nodig. Oké, ja. Ja, nee, ik denk ik ben de enige. En dan moeten we zich voorstellen, wanneer werd dat uitgeroepen, waar kennen we dat Hosanna vandaan?
Intocht
in Jeruzalem, hè? En dan zien we dus Jezus op dat ezeltje zitten, en daar trouwens allemaal niet voorbereid. Dan wordt hij zo binnengehaald, eigenlijk buiten de stad Jeruzalem, en dan klinkt dat Hosanna en die palmtakken die zwaaien, en er worden mantels neergelegd en Jezus wordt zo binnengehaald. Maar wat zich daar afspeelde was enorm. Eigenlijk. Want je moet je voorstellen, een land in nood, een land onderdrukt door de Romeinen. Een land wat uitzag naar de Messias, de zoon van David, die een rijk zou stichten daar in Jeruzalem. Die weer opnieuw de troon zou opeisen in plaats van die nare Herodes. Waaruit vrede en gerechtigheid zou gaan naar de hele wereld. En die wereld lag open. Kijk, wij hebben nu een internetwereld en in die zin ligt die wereld open. Maar in die tijd was het al revolutionair wat het Romeinse Rijk allemaal teweeg bracht aan alle wegen. Die leiden naar Snake, Rome. En in al die spanning, wat het volk Israël ook voelde, rijdt Jezus daar op een ezel. En het is als het ware alsof al die druk en al die verwachtingen op Jezus schouders rusten. En dan staat hij daar op de berg en dan ziet hij die stad Jeruzalem. En dan huilt hij over de stad Jeruzalem. Want hij wist wat er zou gebeuren in 70 na Christus. Dat die stad en de tempel verwoest zou worden. En dat het anders zou gaan dan wat het Joodse volk verwachtte. En tegelijkertijd is het zo dat dat volk het uitriep. Hosanna, red ons, o God. En ik moet u eerlijk zeggen, ook ik bid dat wel eens. Red mij, o God. En ik weet niet of u dat ook zo ervaart, dat er soms momenten zijn dat je geloof ook op de proef gesteld wordt. Of is het... Ja? Ja. En aan de ene kant is dat mooi, want als we beproefd worden, dan is het van God. We gaan er zo meteen nog ietsjes verder op door. Dus daar worden we blij van. Als het goed is. Nou, als het goed uitwerkt. En dat ligt, nou goed. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Er zijn verleidingen die op ons pad komen. Toch? Ja? En ik weet niet meer wie dat gezegd heeft. Maar je kan er niks aan doen dat de vogeltjes om je hoofd heen vliegen. Maar je kunt er wel iets aan doen dat ze een nestje bouwen op je hoofd. En volgens mij, nou, daar gaan we ook bij stilstaan. De nestjes op onze hoofden. En soms heb je een gigantisch harde frontale aanval van de Satan die op je af kan komen. En dan moet je denken aan wat er gebeurt in Noord-Korea bijvoorbeeld. Of in Iran, China, al dat soort landen. Waarin ook een agressieve macht, laat maar zeggen, de christenen verdrukt. Ja? En over die drie velden, daar gaan we het eigenlijk hebben. En ik ga dat met u doen op basis van het Bijbelboek Openbaring. En dan hoofdstuk 2 vanaf vers 12. En u mag dat meelezen vanaf de beamer. In die zin dat u het ook natuurlijk in uw eigen Bijbel mag opzoeken. Maar ik doe het vanuit de herziene Statenvertaling. En daarom heb ik het ook meegenomen op de beamer bij hoge uitzondering. Oh ja, trouwens leuk u te zien. Had ik nog niet gezegd, hè? Nou, goed. Ja. Ja, je moet wel een half uur. Nou, goed. Openbaring 2 vanaf vers 12, de derde brief aan Pergamus, ik noem het gewoon Pergamum voor het gemak. Vanaf vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum, dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Goedemorgen. Dat is een mooi gedeelte uit Gods woord. Een van de zeven gemeentes die aangeschreven wordt in het Bijbelboek Openbaring. En als we kijken naar de gemeente in Pergamum, dan, en we gaan 2000 jaar terug bijna, dan was dat een stad wat door de Romeinen gebruikt werd als politiek bolwerk. Ik weet niet of je daar al op staat. Yes. En Klein-Azië, het huidige Turkije. Dat was een gedeelte van waaruit je naar Egypte, via Israël richting Egypte ging. De handelsroutes, de graanroutes, belangrijk voor Rome. En de stad Pergamum was daarin een hele belangrijke sleutelstad in Klein-Azië. En die stad had een Romeinse proconsul, een hele hoge pief, die gaf daar politiek leiding aan Klein-Azië. En in die stad, moet u zich dus voorstellen, daar was een gemeente van Jezus Christus gevestigd. Daar waren gelovigen. En wilden die gelovigen hun geloof uitleven, dan kwamen ze daardoor in de problemen. Want in die stad werden offers gebracht, vooral aan de keizer van Rome. En het dilemma waar dus Jezus mee zat, op het moment dat hij zat op dat ezeltje en uitkeek naar die stad Jeruzalem, dat voelden die eerste gelovigen ook in Pergamum. Want zij voelden de druk van het grote Romeinse Rijk die van hen eiste dat als zij mee wilden doen aan de economische voorspoed, wat er wel degelijk was, dan zouden ze offers moeten brengen aan de Romeinse keizer die als God aanbeden werd. Nou, dat offeren aan die goden, dat was nog tot daar aan toe. Er werden lammetjes of runderen geslacht, maar wat erbij hoorde, dat waren enorme feesten, orgies, seksfeesten. En daar werden ze dus ook voor uitgenodigd. En dat was onderdeel van die complete afgodendienst. Nou, als we kijken naar de stad Pergamum, dan was dat een stad wat ook bol stond van al die verschillende religies. Ze haalden de goden van Egypte haalden ze binnen in Pergamum. Maar tegelijkertijd hadden ze de goden van de Romeinen ook in die stad Pergamum. En dus overal kon je wel van die afgodentempels vinden met de daarbij horende prostituees. Voor een man misschien lastig om zichzelf rein te houden. U ziet de vogeltjes al vliegen, mannen. Ja? Nou, als we kijken, u ziet daar een fotootje en ik hoop dat het een beetje zichtbaar is dat het een berg is. Nou, dat is niet zo zichtbaar. Maar geloof mij, dat is een berg. En bovenop die berg, dat was de grootste berg boven de stad Pergamum, daar was een tempel gebouwd ter ere van de god Zeus. En hoe was die tempel daar gebouwd? Hij was gebouwd, of tenminste in die tempel was een troon van steen uitgehouwen uit de rots. En dat was de troon van Zeus. En als dan gesproken wordt in dit gedeelte wat we zojuist hebben gelezen over de troon van Satan, dan kan het heel goed zijn dat Jezus hier spreekt ook over die troon heel specifiek. Een letterlijke plaats in de historische geschiedenis van deze stad Pergamum. Waar er goden aanbeden werden en waarin er zo'n grote prominente plek was speciaal voor de god Zeus. Nou, in het Bijbelboek Openbaring in hoofdstuk 13, die verschijnt zometeen ook op de beamer, daar lezen we iets over, over deze gedachte eigenlijk waarin Johannes of waarin Jezus spreekt tot de gemeente in Pergamum over die troon van Satan. En dan lezen we het volgende. Ik ga dat voor de rest niet uitleggen over of dat nou Poetin is en enzovoort. Maar ik lees het even in de historische context. Ja? Hoofdstuk 13. Daar staat het beest dat uit de zee opkomt. Ja. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslastelijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Nou, wat gebeurde er ergens zo'n 150, 200 jaar voor Christus, toen kwamen de Romeinen opzetten richting Klein-Azië, richting de stad Pergamum. En Pergamum was een stad wat bekend stond ook als de stad die eigenlijk haar troon zomaar overgaf aan een grotere macht. En de geschiedschrijvers die beschrijven op dat op een gegeven moment die Romeinen ook aankwamen. Ze kwamen uit de zee, natuurlijk niet vanuit een onderzeeër, maar vanuit hun boten, vanuit Rome aangevaren. En daar was het beest zichtbaar. Een verslindend beest, het Romeinse Rijk. En als we kijken in de geschiedenis, vooral ook in die eerste eeuw na Christus, in de periode dat die vroege kerk opstond, dat de vroege kerk keuzes maakte om niet mee te doen aan afgoderij, om niet mee te doen aan het aanbidden van de keizer, in het uitspreken van de naam van Jezus, dat hij Kyrios, keizer, heer was, in plaats van de keizer van Rome. Dan was dat een verschrikkelijk beest, het Romeinse Rijk, wat tekeer ging tegen die eerste christenen. Voelt u de context van Pergamum? Dat dat anders is dan u hier in Boskoop vanmorgen. Dat we het goed hebben. Dat we gezegend zijn. Dat ik zomaar vanuit Sneek veilig hierheen mag rijden zonder dat er wegblokkades zijn of iets dergelijks. Of dat ik mijn Bijbel moet verbergen. Andere context, andere tijden. Reëel gevaar. En dan wil ik met u teruggaan naar die vormen van beproevingen die op ons geloof afkomen. Hij mag nog een keertje door. Wat komen wij nou als christenen tegen? Nou, opnieuw beproevingen. Beproevingen die komen van God. En die zijn daarom ook goed. Als ons geloof getest wordt, dan is het doel van God met die beproevingen die op ons afkomen, is ons geloof sterker maken. En als u nog eens nadenkt over de Exodus, over de periode dat het volk Israël bevrijd werd uit Egypte, ik hou u wakker. Uit Egypte gingen ze door de Rode Zee, Schelfzee en Rietzee, maakt niet uit, zee. En dat was een wonder, toch? Hebben wij niet meegemaakt. En vervolgens kwamen ze in de woestijn en ik denk dat het Gods plan was dat hun geloof beproefd werd, dat ze bij bitter water uit zouden komen en dat ze zouden bidden, Heere God, geef ons zoet water, dat God dat had gedaan, want ze hadden geloof en ze gingen groeien in geloof en dat ze binnen een jaartje het beloofde land in bezit zouden kunnen nemen. Maar God beproefde hun geloof. En wat gebeurde er op het moment dat ze niet genoeg te eten hadden, begonnen ze te klagen. Ze vertrouwden en ze geloofden niet op God. Op het moment dat er geen zoet water was, begonnen ze te klagen. En ze zeiden, laat ons teruggaan naar Egypte. Ik wil weer terug naar die vetpotten daar, waar u ons zojuist uit heeft bevrijd. En je ziet bij het volk Israël in de eerste periode dat hun geloof beproefd wordt. En dat deed God. Dat deed de Satan niet, dat deed God. En God had er een goed plan mee. Ons geloof namelijk sterker maken. En wij maken die dingen ook mee, toch? In ons leven. Het kan zomaar zijn dat je voor een bepaalde test staat in je geloof. Dat je baan misschien op de tocht staat. En dan gaat het leven, geloof ik, dat God voor mij zal zorgen zoals die voor de musjes zorgt. Zoals die zorgt dat de bloemen op het veld bloeien. Dat zijn spannende vragen. Doet God dat? Is God een wrede God? Die zorgt dat je je baan kwijtraakt? Nou, dat zijn dus van die vragen waar je dus mee gaat worstelen. En dat bouwt, als je dat goed doet, als je dat samen met God doet, bouwt het je geloof op. Ik weet nog dat ik tot geloof kwam en de dag voordat ik 18 werd, werd ik gedoopt. Nee, de dag nadat ik 18 werd. En vlak daarna kwam ik een leuk meisje tegen in mijn straat. Laura. Niet christelijk. Leuk meisje. En dat was eigenlijk, ja, ik weet niet of het een verleiding was of een proef was. Een van tweeën. Maar ik weet wat ik viel. En een half jaar lang hebben we verkering gehad. En dat ging niet goed, want ik merkte dat mijn geloof telkens verder achteruit ging. En ik meer meeging in haar belevingswereld. En alles wat erbij kon kijken. En op een gegeven moment moest ik kiezen. Ga ik voor God of ga ik voor het meisje? Nou, uiteindelijk heb ik gekozen voor God. En het was een paar jaar later dat ik opnieuw verliefd werd op een ander meisje. En dat was een christelijk meisje. Ze zat bij mij op de Bijbelschool, bij mij in de klas. We reden iedere dag met de trein heen en weer. En toen ben ik gaan bidden. Heere God, is dat misschien de ware liefde? En God zei nee. En dat meisje was ook verliefd op mij. En we keken elkaar eens diep in de ogen. Dat van die bruine Bambi ogen. En ook zij had ervoor gebeden. En zij wist ook nee. Dus namen we geen verkering. Toen lukte het. Ging het goed. Ik ging door die beproeving heen. En uiteindelijk, ach, is de rest geschiedenis. Kwam ik wonen op een mooie flat. En zag ik daar een prachtig buurmeisje. En dat was de ware liefde. En u heeft haar al zien staan hiervoor. En het is goed om door beproevingen heen vast te houden aan datgene wat God tot ons zegt. Nou, het tweede wat we tegen kunnen komen, dat zijn die frontale aanvallen. En ik heb erbij geschreven, au. Want dat is serieus ook pijnlijk. En misschien dat we dat wel meemaken in ons leven. Misschien dat u of dat jij dat wel meegemaakt hebt. Bijvoorbeeld in je klas. Dat als je daar uitkomt voor je geloof en dat je vertelt ik hou van Jezus of ik volg Jezus of ik heb me laten dopen of ik ga naar de kerk, ook wel heel erg eng om misschien te zeggen, dat je daardoor echt gewoon finaal afgemaakt wordt door je klasgenoten. Dat kan voelen als een frontale aanval. Maar veelal zijn die frontale aanvallen, die kun je zien in de context van bijvoorbeeld Pergamum, maar dat kun je ook zien als het gaat om bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, wat daar plaatsgevonden heeft. Ik denk dat als ik eventjes naar wat grijzere haren kijk, dat het voor u geen vraag was waar nou de bron van Nazi-Duitsland vandaan kwam. Hitler werd gebruikt door de Satan. Ja? En daarmee kun je eigenlijk die frontale aanvallen ook mee vergelijken. En dat is ook wat plaatsvond in Pergamum. En dat is wat nog steeds plaatsvindt in al die landen die Open Doors ook in hun blaadjes hebben staan waarvoor gebed gevraagd wordt. Nou, het doel van de Satan is dat hij ons dood wil hebben. En bij zo'n frontale aanval dan is het ook heel rechtstreeks. We weten wat Nazi-Duitsland heeft bewerkt als het gaat om het Joodse volk, maar ook als het gaat om christenen. Satan wil u en mij dood hebben. Dat is zijn enige plan met uw en met mijn leven. Wist u dat? En daarom vindt Satan het zo geweldig dat we abortus hebben. Daarom vindt Satan het zo geweldig dat we euthanasie hebben. Daarom vindt Satan het zo geweldig dat we drugs hebben. Daarom vindt Satan het zo geweldig om ons in te fluisteren dat het misschien maar beter is dat je een einde maakt aan je leven. Dat is Satans enige plan voor jou en voor je leven. Een frontale aanval. En het derde, dat zijn verleidingen. En verleidingen die gaan wat listiger. Doen die hun werk. Op een listige wijze ons bij God vandaan houden. En ook daarin is het de plan van de Satan om alles kapot te maken wat er maar kapot te maken is. Ook daarin zoekt hij de dood. Verleidingen. Het zijn die vogeltjes die om je heen vliegen, die we allemaal denk ik wel kennen, maar waarbij we de vraag moeten stellen, laten we ze een nestje bouwen. Nou, ik weet niet wie van u de Eva leest. Mannen. De laatste Eva, op de voorkant, daar staat iedere dag seks. Nou. Dus ik zag dat toen het binnenkwam en ik dacht, dat moet ik lezen. En dat ging over een programma, €40 kost dat, op internet, waarin je in 12 weken tijd samen met je vrouw een soort blaas je relatie, nieuw leven in, cursus ingaat waarin je bepaalde stappen zet en volgt. En waarin het de bedoeling is dat je als man en vrouw weer helemaal verliefd op elkaar wordt. En een van de opdrachten, dat was in week, nou weet ik niet meer hoeveel, dat je iedere dag seks moest hebben. Nou, u begrijpt dat ik dat interessant vond. En het werd geschreven, het is de Eva, dus het werd geschreven vanuit het perspectief van de vrouw. En dus die vrouw die maakte gewoon een verslag, heel open en eerlijk, van iedere week wat ze meemaakte in dat proces. En ze vertelde dat in week 1 het, geloof ik, ging over geheimen die je met je meedraagt. En dat het eigenlijk niet goed is in een relatie tussen man en vrouw, dat je geheimen hebt die je stiekem meedraagt. En alleen in week 1 durfde ze dat nog niet te vertellen tegen haar man. En ze gingen zo van week naar week naar week naar week. En uiteindelijk was het week 12. Ik geloof dat ze een hotelletje hadden geboekt samen. En toen kwam het eruit tijdens een wandeling. En ze zei van ja, ik heb eigenlijk, moet je iets vertellen. Maar ik heb fantasieën over andere mannen. En En dat vind ik moeilijk en dat vind ik lastig. En dat is nu wel weg, omdat we deze cursus doen. Maar ik wil toch belijden bij je. En toen begon hij ook dingen te belijden bij haar. En zo kwam er een stukje openheid, omdat er geen geheimen meer waren tussen man en vrouw. Nou, dat zijn vogeltjes. En die kunnen, langzaam maar zeker, kunnen ze nestjes bouwen op je hoofd. Waardoor het op een gegeven moment misschien zelfs fout gaat. En het punt is, wij leven in een maatschappij die zegt van bouw die nestjes maar. Want ik weet niet of jullie de kuppensoep reclame kennen. Ja? Ja, precies. Er zit een vrouw, die zit op de bank, kijkt tv, krijgt een kuppensoepje in haar handen, houdt hem vast met twee handen, want ze heeft het koud. En ik denk een meter daarnaast zit een man, die zit met zijn laptop voor zich, die is afwezig aanwezig. En die ziet dus ook niet dat zijn vrouw koud is, dus die pakt er niet even stevig vast, van ik zou je even opwarmen. En dan zit ze dan met haar kuppensoepje en opeens zit ze op het strand met de blauwe zee, palmbomen. En in één keer is er een bekende Nederlander die schuift aan op die bank. En die man die zit er nog steeds en zij moet even wegfantaseren dat haar man er nog zit. En dan zijn ze met z'n tweetjes. Dat is de kuppensoep ervaring die wij kunnen hebben. Als je genoeg doorgaat in je gedachten. Nou, en dat zijn verleidingen die op ons afkomen. Dat zijn verleidingen die in ons spelen en waar we misschien wel herkenning bij voelen. En dat zijn niet alleen mannen, want we geven altijd mannen de schuld. Maar dat zijn ook vrouwen inderdaad die met dat soort gedachten wel rondlopen. Misschien dat het bij mannen meer op het erotische vlak ligt. Verleidingen. We gaan er zo meteen nog ietsjes verder bij stilstaan. Nou, de vraag die we ons kunnen stellen rondom al deze zaken is, wat kunnen wij hier nou tegen doen? Wat kunnen wij doen tegen een Satan die als een beest geportretteerd wordt met allerlei eigenschappen van panters, van leeuwen, van beren en van een adelaar, even uit mijn hoofd. En wij staan er dan als christen. En u moet zich voorstellen, die gemeente in Pergamum, een kleine kudde gelovigen, te midden van een grote stad, waar het Romeinse Rijk haar macht en haar tanden liet zien, waarin de Romeinen beestachtig ook te werk gingen. Het is bekend dat de apostel Johannes op hoge leeftijd de stad Efeze binnenging, ook in Klein-Azië, daar in de buurt. En dat hij terwijl hij richting de stad ging, niet wuivende mensen met Hosanna, maar dat hij kruisen zag staan met zijn eigen gemeenteleden die eraan geslagen waren. Dat is de context. En dat je dus in deze stad, in deze waanzin en dat beestachtige van het Romeinse Rijk, daar ben je christen. En dan vraag je je af, wat kunnen wij doen? Want in datzelfde boek Openbaring, dan verwachten wij een grote tegenpol tegenover die panter, tegenover dat beest. En dan krijgen we ook in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 de troonzaal van God te zien, tegenover die troon van Satan. En wat zien we dan? Dan wordt er uitgesproken in pure wanhoop, wie gaat die boekrol nou openen? Wie gaat er een keer brengen in de geschiedenis? En dan hoor je de stem over de leeuw uit de stam van Juda. En dan kijkt Johannes en wat ziet hij? Een geslacht lam. Ik vind dat lastig. Ik heb liever Superman. Toch? Tegen zoveel geweld. Tegen zoveel stiekeme verleidingen die op ons afkomen. Is daar een lam wat geslacht is. Kwetsbaar. Klein. Gestorven aan het kruis. En toch ligt in hem onze hoop. En de weg eruit is dan ook een paradox. Daar waar de Satan wil dat wij sterven, roept Christus ons op. Sterf aan jezelf. En daar zijn kostbare momenten, in ieder geval voor de 6 jaar dat ik in Bosco voorganger ben geweest bij de Parousia. Dat ik daar heb gezien dat mensen zijn gestorven aan zichzelf. En hebben gezegd, niet langer leef ik, maar Christus leeft in mij. En daar ligt je redding, daar ligt je verlossing, daar ligt je kracht. En daar is dat lam wat geslacht is jou voorgegaan en is opgestaan uit de dood. En hij zit op de troon en regeert. En het is daarom ook prachtig om te zien in dit hoofdstuk 2, dat Jezus daar die stad binnenkomt in Pergamum. Als rechter. Met een tweesnijdend zwaard in zijn hand. Waarmee hij laat zien, jongens, er gebeurt van alles en nog wat. Er zijn Romeinen met speren, met bogen. Met hun complete vloot wat op je af kan komen. Ze hebben kruizen. Ze hebben leeuwen waar ze je voor kunnen werpen. Maar ik sta hier met het tweesnijdend zwaard en ik ben rechter over alles. Hij is de grote koning. En we zien dan ook in dit gedeelte een voorbeeld en tegelijkertijd ook een les. En het voorbeeld dat is Antipas. Antipas die te maken heeft gekregen met zo'n frontale aanval van de Satan, maar die de dood niet heeft hoeven smaken. In die zin, zijn lichaam is gestorven. Maar hij wordt geprezen in dit gedeelte, omdat daar het verlossende woord ook klinkt van wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Er is eeuwig leven bij God. En het principe komt daar naar voren dat wie Jezus naam belijden, daarmee ook de Satan bestrijden. En het is bijzonder als je kijkt in de kerkgeschiedenis dat waar er zulke heftige vervolging is, zoals in de eerste eeuw na Christus, dat daar de kerk het hardste groeit. Omdat daar christenen staan die constant maar opnieuw Jezus naam belijden. En dan merk je dat het, de macht van Satan ook daadwerkelijk afbrokkelt. Het Romeinse Rijk is niet meer. Jezus heeft overwonnen, uiteindelijk. En Antipas wordt hier geprezen. Geprezen met het principe, wie Jezus naam belijden, zullen daarmee de Satan bestrijden. Tweede voorbeeld en les, dat gaat over verleidingen. Er staat, sterf aan jezelf en breng het in het licht. Wees verantwoordelijk voor je nestjes. En als we nadenken over die verleidingen die op ons afkomen, als we nadenken over die nestjes die wij ook laten groeien op ons hoofd, dan vindt er iets bijzonders eigenlijk plaats, iets waarschuwends bijzonders eigenlijk plaats. En dat is dat wij niet alleen zondigen tegenover God op het moment dat we toegeven aan verleidingen. Wij maken deel van een groter geheel. U maakt deel uit van battle. En wat Jezus hier zegt in Openbaring 2 is dat op het moment dat je toestaat, dat je ruimte geeft aan het bouwen van nestjes op je hoofd, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor jouw relatie met God, maar dan heeft het gevolgen voor je relatie met je man of je vrouw, mocht dat zo zijn in uw geval. Dan heeft het gevolgen voor het gezin waarin je leeft. Dan heeft het gevolgen voor de familie waar je onderdeel van bent. Dan heeft het gevolgen voor de gemeente waar je onderdeel van bent. En Jezus zegt, ik kom binnen als rechter met een tweesnijdend zwaard en ik haal eruit wat fout is. Punt. Omdat een beetje gist de gemeente kapot kan maken. Wat onder de mantel van een vroom leven schuilgaat, wordt wel degelijk door God gezien. En hoeveel er ook plaatsvindt in ons eigen leven, waarvan we denken, niemand weet het, niemand ziet het. God ziet het. God weet het. God kent u. En weet wat er afspeelt in uw leven. Man en vrouw kunnen het lang volhouden. En misschien pas bij week 12 in zo'n cursus geef je toe. Ik had de verkeerde fantasieën over andere mannen. Maar uiteindelijk komt het eruit. Wat onder de mantel van een vroom leven schuilgaat, wordt door God gezien. Nou, hoe gaan we hier nu mee om? Verleidingen en beproevingen, en soms frontale aanvallen die we waarschijnlijk allemaal wel meemaken. In de eerste plaats, onderken geestelijke strijd. En ik blijf enthousiast over u als gemeente en de stappen die jullie zetten. Maar hou er rekening mee dat bij het aanstellen van nieuwe oudsten, dat er opnieuw weer strijd gaat plaatsvinden. Want de Satan die heeft ook maar één plan met Bethel. En die wil dat het kapot gaat. En die wil dat het stopt. Die wil dat dit plat gaat. En dat is het enige wat hij wil. Onderken geestelijke strijd. Er vliegen vogeltjes rond, maar laat ze geen nestjes bouwen. En ergens, ik moet eerlijk zeggen dat ik het verwaarloosd heb dat die geestelijke strijd ook plaatsvindt. Maar ik heb in de gemeente ook de afgelopen maanden gezien hoe ontzettend hard die strijd soms kan waaien. Woede. En hoe heftig dat kan zijn. Satan die wil ons kapot maken. Die wil relaties kapot maken, huwelijken kapot maken, gezinnen kapot maken. En daar waar een gemeente gaat staan en zegt, wij willen bouwen aan Gods koninkrijk in de plaats waar God ons gesteld heeft. Reken op geestelijke strijd. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, om de gelederen te sluiten met elkaar. Om met elkaar in gebed te zijn, om met elkaar Gods aangezicht te zoeken. En om daar waar geheimen zijn of verkeerde dingen zijn, om dat bij elkaar ook te beleiden en onder Gods aangezicht te brengen. Het tweede is, roei verleiding uit met wortel en al. En wat lach je? Justin Bieber. Dat is je held? Is er een nazorgteam? Goed. Justin Bieber was in het nieuws, hè? De laatste tijd. Nog steeds. De hele tijd. En wat was er nou gebeurd? Hij had een gele Lamborghini gehuurd. Of ja, gehuurd geloof ik. En zoals een bezeten is hij er gaan rondrijden met drank op en drugs. En hij was opgepakt. Was het zoveelste incident. En nou hebben 100.000 Amerikanen hebben hun handtekening gezet onder een petitie waarin ze zeggen wij willen niet meer dat hij Amerikaans staatsburger is. Want hij komt uit Canada officieel. Eruit met die man. Hebben ze gezegd. En er waren maar 2.000 die zeiden hou hem. En de humor is dat die 100.000 handtekeningen ingeleverd werden bij Obama. En Obama's dochters zijn helemaal fan van Justin Bieber. Maar het principe is dit, dat het Amerikaanse volk zegt van, tenminste een deel van het Amerikaanse volk zegt van, wij willen dit niet. Als Justin Bieber ons voorbeeld is, tenminste het voorbeeld is voor onze kinderen, dan is het een heel slecht voorbeeld. Wij willen hem niet meer in ons land. Punt. Eruit. En uiteindelijk komt hij in Toronto terecht, gaat hij daar weer gekke dingen doen. Maar het principe is, roei het met wortel en al uit. En er wordt gesproken over Biliam in hoofdstuk 2. En ik wil met u een gedeelte lezen in Numeri hoofdstuk 25, wat te maken heeft met Biliam. Weet u wie Biliam ook alweer was? Met de ezel, hè? Biliam en de ezel. Biliam die was een profeet, een ziener, die een heiden. Dus niet Joods, ook niet Godvererend. En op het moment dat hij wat woorden zou uitspreken, zegen of vloek, dan geloofden ze dat ook waar zou worden wat hij zou zeggen. En nu was het zo dat het volk Israël was in de woestijn en ze kwamen de koning, Balak, kwamen ze tegen, een vijandige koning. En die koning die durfde eigenlijk niet de rechtstreekse strijd met het volk Israël aan. En hij dacht, als ik nou Biliam uitnodig om het volk te vervloeken, frontale aanval. En hij spreekt die woorden uit over het volk Israël. Dan zal het hun slecht gaan. Dan zal er van alles en nog wat aan ellende gebeuren. En dan ga ik winnen. Als het tot een strijd gaat komen. En zo huurt Balak, die huurt Biliam in. U mag dat thuis maar even doorlezen verder. Maar wat zien we dan op een gegeven moment? Dan staat hij op een berg. Dan ziet hij het volk Israël. Ziet hij daar gelegerd. Biliam betekent verwoester van het volk. En dan staat hij daar. En dan moet hij die woorden uitspreken van vloek. En op het moment dat hij begint te spreken, neemt de geest van God het over en kan hij alleen maar zegen uitspreken. En het is bijzonder, tot driemaal toe zegent hij dan het volk Israël. Balak, die trekt de haren uit zijn hoofd, kan ik mij voorstellen, of de baard uit zijn kin. Ik weet niet of hij haar op zijn hoofd had. Maar die wordt wanhopig, want hij begint ook te profeteren over een koning die zal opstaan uit het volk Israël, die zal regeren over de hele wereld. Hij begint te profeteren over Jezus Christus. En dat is Biliam. En het lukt niet wat hij eigenlijk voor opdracht kreeg. En Balak die baalt en Biliam baalt eigenlijk ergens ook wel. En dan gaat hij weg en dan zegt hij nog even tegen Balak, weet je, er zitten Joodse mannen daar, die houden van barbecues en die houden van vrouwen. Dus als je nou zorgt dat je Midianitische vrouwen met hun afgoden daar naar het kamp stuurt, dan gaan ze offers brengen. En dan gaan ze seks hebben met die vrouwen en dan is die bedekking die God geeft over zijn volk, is weg. En dan kan je toeslaan. Dat is de list van de Satan. Dus vanuit een frontale aanval wordt het omgezet richting verleiding. En dan breekt inderdaad, hè, ze gaan het doen. Ze brengen offers aan de Baal. Ze nemen de vrouwen, de Midianitische vrouwen, nemen ze in hun tenten, de mannen. En dan breekt de pest uit. En dan lezen we nu vanaf vers 6. Ook die verschijnt op de beamer. En zie, een man uit de Israëlieten kwam en bracht een Midianitische vrouw bij zijn broeders, voor de ogen van Mozes en voor de ogen van heel de gemeenschap van de Israëlieten. Let op, voor de hele gemeenschap van de Israëlieten. Ja, oh, Samsung. He, dus daar waar wij gewend zijn dat het allemaal gaat om mij en de Heer, dat zingen we ook vaak, draait het, bijbels gezien, om de gemeenschap en God. Samen. En het volk Israël is dan bezig om zich te bekeren en die tonen berouw en ze vragen God, breng alsjeblieft een keer in de plaag die over ons heen jaagt op dit moment. Er vallen duizenden doden om hen heen. En te midden van dat alles gebeurt dan het volgende. Terwijl ze huilden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Toen Pinegas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in en doorstak hen beiden, zodat de Israëlitische man, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Ziet u het voor zich? Ze waren bezig. Er doorheen. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Het aantal van hen die aan de plaag stierven was 24.000. 24.000. Vanwege zonde wat door Biliam binnenkwam bij het volk Israël. Het geheel leed vanwege dat deel wat zonde binnen had gelaten. Binnen de gemeenschap van het volk Israël. En lieve mensen, als we kijken naar God, als we God willen begrijpen, als we God als Heer over ons leven ook een plek willen geven in ons leven, en als u dat wilt doen ook in de gemeente, dan moeten we niet alleen maar kijken naar God als God die zo vriendelijk is. God die altijd vergevend is. God die altijd genadig is. God die altijd vol liefde is. Dat is Hij. Allemaal. Maar hier komt een van de eigenschappen van God, die komt hier naar voren. Even kijken hoor. In vers 11. Vanaf vers 10 pak ik het nog op. Toen sprak de Heer tot Mozes. Pinegas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor mij heeft ingezet, zodat ik de Israëlieten niet in mijn naijver vernietigd heb. God, onze God, is een naijverig God. En dat betekent dat vanuit zijn naijver, jaloersheid, hij als een gekwetste minnaar richting zijn volk 24.000 man laat sterven. En datzelfde wezens, diezelfde wezens eigenschap van God, zijn naijver, zijn jaloezie, zijn grote brandende liefde voor ons als mensen, heeft uiteindelijk Jezus Christus aan het kruis gejaagd. En heeft gemaakt dat Jezus Christus voor ons die straf wilde sterven. Die wij hadden verdiend. En deze naijverige God komt hier in Openbaring hoofdstuk 2 binnen bij de gemeente in Pergamum. En zegt, hoe zit het met jullie? Want je hebt de Nicolaïten binnengehaald. Nico, Laos. Laos betekent volk. Nicolaïten betekent overwinnaar van het volk. Hetzelfde principe als in nummer 25. Er kwamen verleidingen binnen. En op het moment dat je daar ruimte voor geeft, op het moment dat je nestjes laat bouwen in je eigen leven, of in het leven van de gemeente, dan kan het verkeerd aflopen. Neem het serieus, is de boodschap uit Openbaring hoofdstuk 2. Nou, zometeen zal ik voor u bidden. We gaan naar de laatste slide en daar staat iets over overwinnaars. Want het is goed om stil te staan bij datgene wat God ons belooft. God wil graag dat we met hem leven. God wil graag dat wij weerstand bieden tegen verleidingen. Dat we door beproevingen heen sterker worden in ons geloof. Dat we de gelederen met elkaar sluiten. En dat we Gods koninkrijk gaan bouwen. En dat geldt voor u in het bijzonder hier in Boskoop. En het is prachtig om te lezen welke belofte Jezus dan ook geeft aan de gemeente in Pergamum. En ik geloof dat die ook voor ons geldt. De belofte voor overwinnaars. Hemelse manna is Gods goede zorg voor ons door de dood heen. Het manna was een teken dat God zorgde voor het volk Israël waar ze zelf geen voedsel hadden. Het is Gods handreiking naar ons toe. Als wij beproefd worden in ons geloof. Dat hij zegt, hier is eten, hier is drinken. Ik zorg wel voor jullie. Ik vind het een prachtig beeld. En het laatste is een witte steen met jouw naam erop. En het beeld Pergamum, perkament, daar stond de stad ook bekend om. Perkament, dat is papier. Perkament vergaat, maar een steen vergaat niet. En juist tegen de gemeente in Pergamum, die bekend stond vanwege het vergankelijke perkament, zegt Jezus, ik schrijf jullie naam op een witte steen. Het staat vast. Het vergaat niet. Mijn beloftes zijn voor eeuwig. Mag ik u vragen om voor zover dat mogelijk is te gaan staan? Dan wil ik graag met u bidden. En ik wil daarbij ook een uitnodiging doen als dat mag. En dat wil ik gewoon veilig doen. Dus als we allemaal onze ogen sluiten, dan wil ik zo meteen vragen of je, mocht je aangesproken voelen, je hand op te steken, dan wil ik daar specifiek voor bidden. Lieve Vader, ik dank u wel dat we u mogen kennen als een liefdevolle God, die naar ons toegekomen is, die niet loslaat het werk wat uw hand ooit eenmaal begonnen is te doen. Heren, u begon met de mens Adam en Eva in de hof in het paradijs, en u werkt toe, heren, naar een nieuwe hof in een nieuw paradijs, straks als u terugkomt en het hemelse Jeruzalem neerdaalt. Heer, wat verlangen we naar de dag dat u terugkomt? Wat verlangen we naar de dag dat we niet meer hoeven te roepen Hosanna, maar dat onze Hosanna verhoord is. En dat we zien om ons heen en in ons eigen leven, Heer, dat we een leven mogen leven zonder honger, zonder pijn, zonder verdriet, zonder lijden, zonder dood. Maar ook hier zonder zonde en zonder verleidingen. En als we eerlijk zijn, dan maken we ze dagelijks mee. Dan maken we ze meerdere keren per dag mee. En Heer, staan we er constant aan bloot. En Vader, als we die vogeltjes om ons heen zien waaien en vliegen en kwetteren, soms zelfs agressief haren wegplukken van ons eigen hoofd, Heer, dan willen we ze laten waar ze zijn. Omdat we naar verlangen een heilig en puur en rein volk te zijn voor uw aangezicht. Het is uw verlangen dat Bethel Boskoop een gemeente zal zijn wat stralen mag als een bruid. Heer, het is ons verlangen dat u door ons heen zichtbaar wordt, gereflecteerd wordt, zoals Ed zei vanochtend. Heer, en daarvoor is het nodig om ook nestjes op te ruimen als we die hebben laten bouwen op ons hoofd. En Heer, misschien zijn hier broeders of zusters bij wie er zelfs al eitjes gelegd zijn in het nest. Heer, en u wilt dat ze dat opruimen. En ik zou jullie willen vragen om, mocht dat voor je gelden, dat je een nestje hebt gebouwd, om je hand op te steken. Dankjewel. Heer, u heeft de handen gezien, u heeft gezien wie daar ook gehoor aan heeft gegeven. Heren, bij wie er nestjes zijn gebouwd. Heren, ik kan ze niet wegnemen, ik kan ze niet wegbidden. Ja, dat moeten ze zelf doen. En ik wil u bidden, Heren, dat u hen de vrijmoedigheid geeft om ook straks in het reine te komen met u. Het misschien te delen ook aan een ander, waar nestjes zijn gebouwd. Heer, ik wil u bidden dat er een besef mag komen ook in ons leven. Heer, dat het bouwen van nestjes niet alleen betrekking heeft op mij en de Heer, maar dat betrekking heeft op een groter geheel van de gemeenschap waar we deelgenoot van zijn. En ik wil u daarom ook bidden, Heer, dat als deze nestjes opgeruimd worden, dat u uw werk ook kunt doen in deze gemeente. Dat u het verder kunt uitbouwen. Dat u deze gemeente verder kunt laten bloeien en groeien zoals u de gemeente ook aan de hand aan het nemen bent. Ik wil u zo bidden om een zegen, Heer, zoals Biliam alleen maar zegen kon uitspreken. Heer, zo wil ik ook deze gemeente zegenen. Woorden van leven uitspreken en ook jullie toebidden. Dat jullie mogen zien dat er hemelse manna neer mag dalen vanuit de hemel. En dat jullie ook mogen zien, Bethel Boskoop, dat jullie naam op een witte steen geschreven staat. Een naam die niemand kent. Want jullie zijn kostbaar bij God. Wees zo gezegend. In Jezus' naam. Amen.